Hoi, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Manaltoma podcast. Vandaag wil ik iets met je bespreken wat ik veelvuldig heb zien terugkomen in mijn feedbackformulier. Ik heb, ik denk dat het inmiddels een kleine 2 weken is geweest dat ik een formulier heb rondgestuurd met een aantal vragen over mijn eigen merk, over mijn eigen positionering. Dat heb ik heel lang geleden ook eens gedaan, maar dat was echt, was echt al lang geleden. Dus ja, goed dat ik dat weer eens heb gedaan. En gelukkig kreeg ik echt wel de dingen terug waar ik voor een aantal jaren terug op heb ingestoken. Toen kwam ik echt nog vanuit mijn, ja, toch wel mijn imago, het labeltje wat dan aan je plakt van grafisch ontwerper. En ik ben natuurlijk de omslag gaan maken naar merkstrategie, branding, positionering, om nog wat specifieker te zijn. En dus niet meer zozeer branding qua visual, qua design, qua kleuren. Dat doe ik nog wel een beetje achter de schermen, omdat ik dat gewoon heel leuk vind. Soms mis ik het ook oprecht wel een beetje. En nou ja, vanuit dat punt ben ik ook wel met plannen bezig voor volgend jaar misschien. Althans, ik ben dat aan het onderzoeken. Heeft ook weer een beetje dus te maken met het stukje design, met het stukje uitvoerend. Maar daar ga ik nog niet te veel over verklappen, want dat is echt iets wat ik aan het onderzoeken ben. Dat wil ik dan ook niet alleen doen. En ik wil het gewoon even de tijd geven om, te bepalen of ik dit wil. Want mijn persoonlijkheidsprofiel, waar ik natuurlijk ook heel veel over praat, is een innovation type. Dus ik heb heel veel ideeën. En ik kan er ook heel snel instappen. Dat weet ik ook uit het verleden. Maar ik pak dat nu tegenwoordig. Wijsheid komt met de jaren, zeg maar. Pak ik dat gewoon anders aan en geef ik een idee waarvan ik voel, ja, dit, hier moet ik misschien iets mee, of dit is groot, of, en heb ik het dus niet een idee over een post of zoiets, hè? Dus niet kleine ideeën, maar echt wel een beetje de grote veranderingen qua bedrijf, dat leg ik echt een hele tijd in de week. Ja, dat moet altijd marineren, zeg ik altijd. Dus daar, daar voel ik wel weer wat voor. En ja, hoe kwam ik daarop? Ik ben dus jaren terug met dat hele grafische bezig geweest. Ik heb daar ook online, ik heb daar echt enorm veel aan gehad. Ik ben, en heb ik het echt over 10 jaar geleden inmiddels al. Toen wist ik op een gegeven moment echt niet meer hoe ik de klanten moest draaien, wat ik moest doen. Het vloog me letterlijk aan, omdat ik het op een gegeven moment zo druk kreeg. Ik heb natuurlijk ook wel eens verteld over mijn Facebookgroep, waarin ik mensen ging leren hoe ze zelf in Canva, wat toen ook net nieuw was. Canva is denk ik inmiddels misschien 12 jaar oud. Volgens mij zijn ze van 2010, maar dat weet ik even niet meer zeker, maar Toen ben ik daar dus meteen opgedoken en ben ik daar tutorials over gaan maken in onder andere die Facebookgroep. En ik begon toen ook als eerste in Nederland met het geven van workshops in Canva. Ja, nu doet iedereen dat en zijn heel veel mensen daarmee bezig of VA's ook daarin gespecialiseerd. Maar toen was het toch best wel een dingetje, vooral vanuit mijn mijn grafische conculega's die daar een beetje honend en lachend en spottend over deden. En dan vaak een beetje met een knipoog. Maar ik ben nu achteraf zo blij dat ik heb doorgezet, dat ik daarin naar mezelf heb geluisterd, dat ik innovatie omarm. Want Canva was in die tijd echt toch wel een niet per se een gat in de markt, maar ze voorzagen wel een bepaalde behoefte. En dat was namelijk ja, hoe kunnen we grafisch ontwerp toegankelijker maken voor een breder publiek? En daar zijn zij zich natuurlijk op gaan positioneren. Dus je hebt, als je kijkt naar grafische programma's, hè, Adobe, dat is dan echt een beetje de premium of de high-end partner in dat hele grafische. Dus de echte die-hard grafisch ontwerpers, die gaan natuurlijk niet met Canva werken. Omdat het, ja, met Adobe kun je natuurlijk veel meer. Maar er zit natuurlijk ook een veel hogere en zwaardere leercurve aan. Dus wat dat betreft heeft Canva dat gewoon super slim gedaan qua positionering. En als we nog even een andere positionering in deze hoek pakken. Je had een paar jaar geleden, waarschijnlijk heb je dat nu nog, had je ook een tool, dat was echt een beetje à la WordArt. Het was echt gewoon te lelijk voor woorden. Dat zag er echt super amateuristisch uit. Dat was ook helemaal gratis. Ja, kon je net niks mee, vond ik. En Canva zat er echt net een beetje tussenin. Dus het zag er wel echt goed uit. Het werkte goed, het was intuïtief. Ook natuurlijk een betaalde versie eraan gekoppeld. Dus ja, dit is misschien ook even een leuk voorbeeld zo tussendoor om, nou ja, weer qua positionering andere inzichten te krijgen. Dus er zijn altijd mazen in het net. Of mazen in de wet en gaten in het net. Volgens mij haal ik weer uitspraken door elkaar. Daar heb ik ook een... Dat doe ik altijd. Rick heeft zo'n heel notitiedingetje wat hij daarover bij houdt. Maar ik hoop dat jij in ieder geval snapt wat ik ermee bedoel. Ja, dus er zijn altijd mogelijkheden. Er zijn altijd kieren en gaten en hoeken waar je doorheen kunt wurmen. En wat je vervolgens groot kunt maken, net als Canva. Dus vanuit Canva heb ik toen heel veel grafische dingen gedaan. Ben ik groot mee geworden. Heb ik echt wel een enorm bereik gecreëerd. En op een gegeven moment was ik er gewoon klaar mee. En heb ik een herpositionering ingezet. En je moet weten dat als je een herpositionering doet, dat is niet even dat je op 2 of 3 knoppen drukt. Nou ja, dat doe je misschien wel, maar voordat je de effecten ervan merkt, ja, ben je toch wel, ik zou zeggen, een half jaar tot 12 maanden ben je wel onderweg. Het kan misschien ook wel na 3 maanden al beginnen te kenteren. Het hangt er ook een beetje vanaf wat je doet, op wie je richt en in welke markt je zit. Maar ja, je moet dit de tijd geven. En wat ik in het begin heel erg deed, en dat is een beetje het onderwerp van deze podcast, is dat ik heel erg lang, zowel in het grafische als ook in het begin, toen ik steeds meer aanvragen kreeg om strategisch mee te denken, dus qua positionering, verdienmodellen, echt die strategie. Toen heb ik me heel erg lang gefocust op de mensen met een bleeding neck syndrome. Dat is een term die ik van een coach heb geleerd in Amerika. En waar dat eigenlijk voor staat, is het redderssyndroom. Zo heeft iemand dat ooit ook in Nederland tegen mij gezegd. En hoe kun je dat... Hoe kan ik dat uitleg geven? Nou, het klinkt misschien al heel erg logisch, maar waar dat voor mij om draaide, en dit is dus ook wat ik best veel klanten zie doen, dat zie je soms ook vooral terug in content. En dit is ook echt een ommeslag die ik zelf heb moeten maken, waar ik nog steeds regelmatig inval, is dat ik mensen te hulp wil schieten. En dat ik ook mensen te hulp schiet die niet geholpen willen worden. Of die misschien wel geholpen willen worden, maar ook continu een ja-maar reactie hebben. Ken je die mensen? Dus als je ook maar iets zegt, dan is het ja, maar bij mij is het anders. Of ja, maar ik heb geen tijd. Of ja, maar ik heb mijn dikke teen gestoten. Dus die wel snakken naar verandering, maar aan de andere kant ook wel senang zijn met ja, waar ze nu in zitten. Dus ze willen wel veranderen, maar ze willen... Of ze willen wel de verandering, maar ze willen niet zichzelf veranderen om daar te komen. En ja, ik verkoop geen gouden bergen. Ik verkoop geen instant gratifications. Ik verkoop geen shortcuts. Een succesvol bedrijf en hoe dat er voor jou ook maar mogen uitzien. Hè, dat vraagt inspanning, dat vraagt toewijding, dat vraagt aandacht, dat vraagt energie. Ja, dus als je misschien als succes voor je ziet dat je, nou ja, dat je bedrijf vrijheid creëert, ja, think again. Want in het begin, en voor de ene is dat 2 jaar, voor de andere is misschien wel 12 jaar, dat is ook geen pijl op te trekken. Maar zul je eerst heel veel vrijheid moeten inleveren en ga je het misschien wel drukker en zwaarder en pittiger krijgen dan bij je baan. Dat is natuurlijk niet altijd zo. Maar heel vaak is het gewoon wel dat ondernemers die grootse resultaten behalen, dat die ook bereid zijn grootse moves te maken. En ja, ik weet dat het natuurlijk hartstikke hip staat op Instagram, dat je je 7-figure imperium hebt gecreëerd met 4 uurtjes werk per week. Maar dat is natuurlijk marketing praat. Dat is niet de realiteit, dat is niet de werkelijkheid. Dat wordt misschien wel zo, hè, gebracht. En misschien op het punt dat ze dat schrijven, dat ze daadwerkelijk maar 4 uur per week werken, dat kan. Maar de weg die daaraan vooraf is gegaan, die ziet er meestal heel anders uit. Alleen dat wordt dan vaak niet, ja, gedeeld. En dit is waarom mijn boodschap misschien heel erg, ja, recht toe recht aan is. Ik maak het niet mooier dan dat het is. Maar daarmee trek ik ook weer klanten aan die er op die manier in staan. Die gewoon weten dat ze de mouwtjes moeten opstropen. Die gewoon weten dat, hè, als jij de hele dag op de bank Netflix ligt te kijken en je werkt een uurtje, of je post 1 keer in de maand een keer een blog of iets dergelijks, en je loopt dan te klagen dat je geen klanten trekt. Ja, gek hè? Dus hiermee bedoel ik vooral dat je, nou ja, wel een bepaalde mindset moet hebben. En dat betekent niet dat je de pleuris moet werken. Dat je jezelf over de kop moet werken. Dat je tot een burn-out moet doorgaan. Dat hoor je mij absoluut niet zeggen. Wat je mij wel hoort zeggen is dat het geen unicorn fantasy land is. Ja, dus daar mag gewoon een goede mix in zitten. En waar ik dus op een gegeven moment in spaak liep, is, ja, het redderssyndroom. Dus ik wilde heel graag mensen helpen en dat wil ik nog steeds. Het allerbelangrijkste vind ik dat mijn klanten het goed gaat. Ik kan ook heel eerlijk zeggen, als ik bijvoorbeeld een klant heb die wat achterblijft, of die heeft misschien even een paar mindere weken, of misschien zelfs maanden, of het stroomt even niet, of er stagneert even iets, weet je. Ik heb geen toverstokje, ik ben Harry Potter niet. We werken allemaal hard, alleen soms duurt het wat langer, soms zit je er qua content of qua boodschap of met je aanbod zit je net even in het verkeerde spoor, waardoor je klant net niet helemaal aangaat, om het zomaar te zeggen, op wat je zegt. Of zit daar gewoon even tijd tussen, omdat je een andere koers bent gaan varen. Maar dan ben ik altijd heel erg bezig met die klant. Je kunt dat al mijn klanten vragen, ook als de samenwerking al lang voorbij is, en dan heb ik het wel even specifiek over de 1-op-1 klanten en ook wel mijn groepsprogramma klanten. Dus niet mensen die een cursus van 50 euro kopen of zo. Daar kan ik natuurlijk niet aan beginnen. Maar ja, ik vind die aansluiting hebben heel erg belangrijk. En ik kan er dan oprecht... dan kan ik daar oprecht me heel erg bij betrokken voelen bij een klant. En is mijn verantwoordelijkheidsgevoel enorm groot. En ik weet natuurlijk rationeel wel dat ik niet alles kan controleren. Dat ik niet overal invloed op heb. Hè, waar mijn cirkel, of noem je dat, mijn cirkel van invloed... zit hem natuurlijk in mijn programma's, in mijn begeleiding, in dat wat ik jou leer. Daar sta ik voor. Maar ik kan natuurlijk nooit zeggen wanneer dat bepaalde succes voor jou dan komt. Dat is heel lastig. En natuurlijk kun je het wel inschatten en heb je natuurlijk heel veel ervaring met andere klanten. Maar daarom blijf ik er ook weg van om te zeggen... Nou, weet je wat, als wij gaan samenwerken, dan ben je binnen 3 maanden ben je miljonair. Of verdien je binnen 1 week 10.000 maanden. En dat soort beloftes, ik weet dat dat goed werkt. Ik snap het ook wel, want ondernemers vertalen natuurlijk altijd een investering terug ook in geld. Hè? Omzet is toch waar je het aan afmeet. Ja, en toch spreek ik gewoon heel veel mensen die daarin toch teleurgesteld zijn geraakt. Of die dat dan toch net niet helemaal, die daar gewoon niet mee uit de voeten kunnen. Dus daar ben ik gewoon best wel mee bezig met klanten. Ik voel me daar betrokken bij, verantwoordelijk voor. Maar ik heb daarin echt wel ook... mijn mentale groei weer gepakt, waar mijn vorige podcast natuurlijk ook over ging. Want waar ik vroeger echt continu bezig bleef met klanten en ze echt ging redden, kan ik nu ook echt mijn grens stellen. En weet ik gewoon, dit is wat ik doe, dit is jouw verantwoordelijkheid. En samen brengen we dat tot een goed einde. Maar ik kan het nu ook loslaten. En dat kan ik alleen omdat ik ook een enorme shift... En dit is nooit klaar. Dit is ook work in progress. Omdat ik echt een shift heb gemaakt in het type klant waar ik mee werk. Dus vroeger werkte ik echt met... Nou ja, natuurlijk lang niet allemaal. Maar waren er gewoon vaak wel bij die... Ja, echt kopje onder gingen. En hè, als je dan wel eens een reddingsactie hebt gezien op zee... Of je hebt dat in de documentaire een keer gezien... dan zie je dat mensen in paniek raken... en dat ze daardoor de lifeguard kunnen verdrinken. Dat ze zo aan paniek raken dat ze jou onder water drukken. En... omdat ze zo graag gered willen worden, ontstaat er gek genoeg heel veel weerstand op het uiteindelijke gered worden. Dus er is heel veel weerstand hè, door dat gespartel, door dat gewiebel, door dat gevecht. En daardoor word je uiteindelijk niet gered. Terwijl als jij je overgeeft aan zo'n lifeguard... dan kom je in een ontspanning, dan kom je in een rust en dan kun je gered worden. Dan behaal je dat resultaat. Maar dan moet je je wel overgeven aan iemand anders. Dan moet je wel bereid zijn met een ander mee te bewegen. Dan moet je wel bereid zijn om je te laten meevoeren. Je moet bereid zijn om je te laten helpen. Dus hè, in als coach moet je... Moet je coachbaar zijn. Hè? Dus je moet daar open voor staan. Je moet willen. En je moet bereid zijn om zelf ook slagen te maken. Dus het reddersyndroom is iets waar ik, waar ik echt wel heel veel van heb geleerd. Ook qua type klant, dus vooral wat ik qua type klant absoluut niet meer wil. En het gekke is ook dat het veel minder moeite kost nu, omdat ik met klanten werk die zelf een bepaalde stevigheid al hebben, die zelf al een hele reis erop hebben zitten. Die natuurlijk hebben ze ook hun onzekerheden en hun twijfels. Dat hebben zelfs de grootste namen nog. Maar er is wel een bepaalde baseline gecreëerd. Ze gaan niet ze kruipen niet als een slachtoffer in een hoek en roepen, oh arme ik, en jij moet het voor me fixen. Jij moet het voor me bedenken. Dus dat is echt een andere, dus echt een andere energie en een andere mindset. En als jij zelf heel erg last hebt van dat reddersyndroom, dan kun je misschien ook eens even voor jezelf bepalen of graven in je verleden wanneer en waarom en door wie dat misschien is ontstaan. En daar kunnen best wel interessante inzichten in zitten. Waar ik er bij mij achter ben gekomen dat ik dat had, is dat ik als jong kind, ik denk dat ik in groep 4 zat, volgens mij groep 4 of 5 misschien, en mijn vader is al zolang ik me kan herinneren diabetespatiënt type 1. En ik ging met hem altijd voordat ik naar school ging, gingen we samen wandelen, gingen we samen de hond uitlaten. En het was in de winter, het was heel erg koud, dat weet ik nog. En we hadden ons rondje gemaakt en we liepen terug langs een wei waar een pony stond. En die pony was van kennissen of vrienden van mijn ouders. En die gaf ik dan vaak een korstje brood of een stukje wortel of iets dergelijks. En die wei die lag aan een doorgaande weg. Was natuurlijk heel vroeg in de ochtend, dus het was heel rustig op straat. En ik weet nog dat ik aan de wei stond, langs de omheining, bij die pony. Hij heette Gino, dat weet ik ook nog. Was een schimmel Welsh pony. En dat ik omkeek en dat ik mijn vader op de stoep zag liggen. Half op de stoep, half op de straat. En hij was ook aan het stuiptrekken, een soort epileptische aanval. Ik weet nu dat het niet echt daadwerkelijk een epileptische aanval is, maar als je een aanval krijgt als diabetespatiënt, dat noemen ze een hypo, dan kun je ook echt een karakterverandering ondergaan op dat punt, op dat moment. Ik weet niet precies hoe dat komt. Ik vind het altijd nog steeds heel erg ingewikkeld om dat te begrijpen, maar hij had best wel een aanval en ik weet ook nog dat zijn hoofd op de stoep terecht kwam en dat hij zo in schokken was dat zijn hoofd de hele tijd terug tegen die stoeprand aan viel, beukte. Ik weet niet hoe ik weet niet meer precies hoe. En van het een op het andere moment, en dat kan ik me dus niet meer herinneren. Ik weet alleen nog dat de vader van een vriendje van mij op school, dat die mij vasthield en met mij sprak. En er stond een vrachtwagen, die stond op die weg met allerlei lampen aan. Het was echt zo'n grote vrachtwagen met een oplegger. Dus allemaal die lampen rondom dat ding, rondom die cabine waren aan. En dat is het moment waar ik zeg maar een soort van weer realiseerde dat ik er was. Dus wat bleek, dat ik voor een vrachtwagen ben gesprongen om hulp in te schakelen. En dat is allemaal goed gekomen. Hè? Dus het is allemaal goed gekomen. Er is volgens mij wel nog een ambulance bij geweest. En ik ben een uur later gewoon weer naar school gegaan. En ja, dat was dat. Het was ook in die tijd dat er niet echt, althans hoe ik me dat kan herinneren, niet heel erg over werd gesproken of zo. Op school kan ik me dat in ieder geval niet herinneren. Maar toen ik heb natuurlijk heel veel persoonlijke ontwikkeling gedaan, toen kwam dit wel als een moment boven waarop ik me gerealiseerd heb dat ik met mensen die ik werk en dan natuurlijk lang niet alle, maar sommige, dat dat het redden van mijn vader is. Alleen op een totaal, in een totaal andere context natuurlijk. Maar dat heeft een enorme impact op mij gemaakt. En dat is denk ik waarom ja, dat een soort van is ontstaan. Dat ik gewoon zie dat iemand hulp nodig heeft. En dat ik voor een vrachtwagen spring om ze te helpen. Met alle gevaren van die natuurlijk. Dus dat reddersyndroom, dat is iets wat ik heel lang in me heb gehad. En wat nog steeds wel eens oppopt. Hè, als ik merk dat iemand het zwaar heeft. Of ik kan ook heel moeilijk tegen onrecht. Dus als ik dan hoor van iemand die... een tijdje geleden ook weer iemand die dan... Ja, een godsvermogen heeft geïnvesteerd, een lening heeft afgesloten en ja, dan gewoon niet geholpen wordt en niet gezien wordt en niet gehoord wordt. Of ja, waar zaken dan niet worden geleverd wat wel afgesproken zijn. Ja, dan kan ik me dat heel erg aantrekken en dan ben ik zelfs geneigd om mijn werk maar gratis te doen, omdat ik het zo rot vind. Maar dat is natuurlijk niet helpen. Ik weet ook dat... heeft ooit ook iemand tegen mij gezegd... want soms help je iemand juist door ze niet te helpen. En daar zit natuurlijk ook wel een bepaalde kern van waarheid in. Soms heb je gewoon die dingen maar te... als je dat... als iets dergelijks je gebeurt... dan zit daarin misschien een les... He, dat je bepaalde kennis vergaart of dat je een bepaalde kracht in jezelf vindt. Of dat je een bepaalde denkwijze daardoor ontwikkelt. Dus ja, dat heeft er natuurlijk wel heel erg mee te maken. En de klanten op wie ik me nu richt, en misschien merk je dat ook wel. Toevallig kreeg ik het gisteren van iemand ook... terug die in mijn groepsprogramma Back to Basics zit. Dat is het programma waarin we puur en alleen aan je positionering gaan werken. En ook je aanbod en je belofte natuurlijk. Maar dat staat helemaal... is eigenlijk de uitgeklede variant van het programma waarin ook Fascinate zit. Dus het is een soort simpelere versie. En daar zei ook iemand van, ik zie echt dat je een hele transformatie hebt doorgaan. Het straalt ook veel meer, ik weet even niet meer of ze nu stijl of glamour, zei ze volgens mij. Ja, het straalt veel meer glamour uit je foto's. En toen dacht ik, ja, dat is inderdaad precies wat ik wilde. Nou ja, niet per se glamour, maar ik wil wel een bepaalde vibe afgeven. En ja, ik vond het dus heel fijn om dat terug te krijgen, dat het ook zo overkomt. Want toen ik in mijn tijd zat, dat ik ook nog heel veel met Sixtaal deed, en dat heb ik dus nu echt een beetje, ja, hoe jammer ik het ook aan de ene kant vind, maar dat laat ik voor nu even gewoon kabbelen. Het is niet dat ik ermee stop, misschien ga ik het ooit nog oppakken, maar voor nu vind ik het even prima. Ja, toen zat ik natuurlijk ook in een bepaalde fase waarin ja, je hebt ook weer toch weer een bepaalde uitstraling. Hè? Je bent toch wel weer iemand die misschien zelf gered moet worden. En ik merk dat ik daar gewoon heel sterk ben uitgekomen. Dat ik echt een mega groei heb doorgemaakt. En dat dus ook nu doorstraalt in de foto's. Dat vind ik, ik begin pas net. Dat voelt echt als mijn nieuwe ik. Als de versie 3.0. Ik heb echt dat onontdekte potentieel ontmanteld. En... er zal ongetwijfeld wel weer een nieuw level komen van onontdekt potentieel. Dat blijft komen, zolang je ademhaalt, gebeurt dat. En daarom is het dus ook echt tijd om Ja, om daar echt los van te komen. Dat was ik al, van dat hele reddersyndroom. Maar het is nu ook voelbaar en zichtbaar en tastbaar aan de voorkant. En dat vind ik gewoon een hele fijne om terug te krijgen. En misschien denk je nu maar, ja, oké, maar ik wil... ik vind het jammer, want ik wil ook alle mensen helpen. En ik snap dat... Heel erg, want ik heb precies hetzelfde. Ik wil het liefst iedereen die een bedrijf begint, wil ik helpen. Maar het punt is gewoon, je kunt niet iedereen helpen. En als je goed wil doen voor iedereen, dan komt dat niet ten goede voor jezelf. Dat is natuurlijk die befaamde metafoor met zet eerst zelf je vliegmasker op. En... Ja, dit is dus echt iets wat ik nu naar buiten toe ook nog krachtiger aan het neerzetten ben. Omdat ik gewoon graag wil werken met mensen die willen winnen. En niet alleen winnen qua geld en omzet, alhoewel ik daar ook echt een shift in heb gemaakt, hè, waar ik vroeger nog... dacht van, nou weet je, als ik er maar van kan rondkomen, als ik maar een beetje leuk verdien en ik hoef er niet rijk van te worden, denk ik nu, ja, waarom eigenlijk niet? Waarom eigenlijk niet? Ik zat me dat gisteren eens te bedenken en toen ging ik dat vergelijken. Ik probeer altijd gelijkenissen te trekken. En als je naar topsporters kijkt en die hebben een bepaalde medaille gekregen of een bepaalde podiumpositie... Ja, die zeggen dan ook niet, zo, nou, is mooi geweest, hè? Goed is goed. Ik ga op de banken liggen. Nee, Max Verstappen, die is nu al, ik weet niet hoeveel, op rij wereldkampioen geworden. Want dat is wie hij is. Dat is wat sporters drijft. Het is een bepaalde roeping en dat gaat verder dan een beker of een medaille of een podiumplek waarin iedereen het volkslied zingt. En datzelfde gaat, als je het mij vraagt, op voor... ondernemers die het ondernemen in hart en ziel ademen, die dat echt leven. Natuurlijk is omzet dan leuk, daar zal ik ook niet om liegen. Is sales fijn, is groei in omzet fijn. Maar als je een bepaald level hebt, en of dat nu de befaamde 20k maanden zijn of de 100.000 euro grens, er is altijd wel weer een nieuwe grens. En het is niet als je dat ultieme doel behaald hebt, dat je denkt, zo, nou, dat heb ik binnen, de groeten. Nee, want je bent een ondernemer, dus je kijkt verder dan de prijs. Je kijkt verder dan de omzet. Je hebt een bepaalde roeping en daar blijf je in bewegen. Dat stopt niet als je die omzet hebt behaald. Net zo min dat Max Verstappen stopt na zijn allereerste wereldtitel. Dat gaat niet gebeuren. En er is iets wat ons ondernemers daarin drijft. Het is het spel, het is de groei, het is de spanning, het is de beloning, het is de adrenaline, het is het geld, het is de mensen die we helpen. Dus ik zou ook echt zeggen, maak hier een sport van. Je hoeft je daar niet voor te schamen. Ik snap niet dat ik me daar zo lang voor heb geschaamd. En als je ervoor schaamt, dan ga je ook weer dat soort types aantrekken. En dat zijn types die gered moeten worden. Die willen horen, ja inderdaad, geld verdienen is helemaal niet belangrijk. Hè? Hier heb je een droge boterham. Nee, dat wil je niet. Maak er een sport van. Maak er een sport van. En als je nu... Een andere vraag die ik namelijk ook kreeg, en dat is misschien wel even leuk ook om die hierbij te pakken, is, ja, hoe pak ik het aan met mijn aanbod als ik niet hou van schreeuwen en herhalen? En mijn vraag, mijn gedachte is dan, hou je dan wel van je aanbod? Als jij er niet van houdt om je aanbod van de daken te schreeuwen, hou jij dan wel voldoende van je aanbod? Want als jij oprecht gelooft dat jouw aanbod of jouw product of jouw merk een toegevoegde waarde is in het leven van een ander. Als je 100% gelooft dat jouw product, jouw aanbod, jouw dienst, jouw service een verrijking is in het leven van een ander, waarom zou je het dan niet van de daken schreeuwen? Best interessant toch, om daar eens over na te denken. Want je aanbod is, als je het mij vraagt, het is het epicentrum, hè, wat ik laatst ook al een keer zei. Het is het kloppende hart. Het is dat waar je roeping en dat waar jij voor in de wieg gelegd bent en jouw potentieel en jouw talenten, die komen in jouw aanbod samen. En het aanbod is voor die persoon die het kan, die de waarde ervan kan zien en die het ook gaat gebruiken en die het ook gaat inzetten om er zelf weer van te groeien. Dat is waar een aanbod voor bedoeld is. En geld is daarin niets meer en niets minder dan een ruilmiddel. En als je ook je houding ten opzichte van promoten, dus je aanbod doen, en daarmee dus ook je indirecte houding ten opzichte van geld, als je dat shift, dan, ik garandeer het je, ik geef het op een briefje mee, dan ga je ook echt stijgen in omzet. Omdat je gevoel qua eigenwaarde, omdat je gevoel qua voldoening, omdat je gevoel qua energie stijgt. Dat heeft gewoon heel veel verwantschap met elkaar. Dus hoe sterker jij achter je aanbod staat, hoe enthousiaster jij er zelf van wordt, hoe meer je er zelf van gaat kwispelen, ja, hoe meer jouw publiek ook gaat kwispelen. Dat is het effect. Maar dan wil je echt je niet meer richten op de... Je wilt niet meer de lifeguard uithangen richting jouw klanten. Je werpt ze hoogstens een reddingsboei toe. Als ze in een woestkolkende zee met haaien zwemmen of overboord zijn gevallen. Maar er zelf inspringen doet jullie allebei geen goed. Nou, dit is misschien even een beetje een hele grove vergelijking. Maar goed, ik denk dat je de onderliggende boodschap wel kunt pakken. En ik zou dus ook echt eens kritisch kijken naar bijvoorbeeld, nou ja, hoe praat je in een podcast? Luister je wel eens je eigen podcast terug? Of lees je wel eens een post of een artikel terug op je website of in je nieuwsbrief? En wat zeg je dan precies? En wat is het gevoel wat je daarmee afgeeft? Trek je daarmee de slachtoffers aan of de winnaars? Nou, laat die eens even lekker indalen. Nou, ik ben ondertussen natuurlijk ook druk bezig met alle input te verzamelen rondom het vragenformulier wat ik had rondgestuurd, onder andere op LinkedIn en ook in mijn besloten WhatsApp-groep. Dus als je dat formulier nog wil ontvangen en voor mij wil invullen, dan heel graag. Hoef je natuurlijk ook niet voor niets te doen. Ik respecteer en waardeer je tijd. Dus ik heb een hele mooie, een heel mooi cadeau, al zeg ik het zelf. Een driedelige audioserie. Dus als je daar benieuwd naar bent en je bent ook oprecht bezig met je aanbod en je bent ontzettend benieuwd hoe je dat nog beter kan neerzetten, beter kan verwoorden, het nog specifieker kunt maken en de klanttaal kunt nog beter kunt ontrafelen, nog beter wil leren spelen wat er speelt in het hoofd van je klant, dan wil je dit formulier echt even invullen, want dan heeft het gewoon heel veel betrekking op jou, kan ik me zo voorstellen. En dan geef je mij weer heel veel input. En die input ga ik natuurlijk vertalen naar mijn nieuwe training, mini-cursus. Ik heb er nog geen officiële term voor bedacht. Maar ik ben in ieder geval wat op het spoor. De reden is ook dat ik van heel veel mensen terugkrijg dat mijn les rondom je aanbod maken heel waardevol is. Van mensen die in mijn groepsprogramma zitten. En ik vind het dan altijd heel waardevol om er nog wat dieper op in te gaan. Met voorbeelden, met hands-on tips, met praktische tactieken. En dat is dus wat ik nu aan het verzamelen ben. En ja, daar ga ik dan een product van maken in de vorm van een online cursus of een live workshop of iets in die hoedanigheid. Dus als je dat leuk vindt, blijf me dan vooral volgen of kom even langs in de WhatsApp groep. Daar geef ik sowieso altijd behind the scenes takeaways en ik geef je voorrang op bepaalde producten. Ik geef er kortingen weg. Soms geef ik wel eens een gratis iets weg wat je nergens anders krijgt, alleen maar daar. Dus dat is denk ik de beste plek om te zijn. Of zorg dat je op mijn e-maillijst komt, want zij krijgen ook voorrang zodra het allemaal up and running is. Alright, ik hoop dat deze audio of podcast je heeft geïnspireerd. Mocht dat zo zijn, dan doe je mij een groot plezier om er een printscreen van te maken en hem te delen in je netwerk, bijvoorbeeld via je Instagram stories. Vergeet mij ook zeker niet te volgen en je dus te abonneren op deze podcast. Dan krijg je automatisch een melding zodra er weer een nieuwe podcast online komt. Meestal zo'n 2 keer per week. En mocht je dat nog niet gedaan hebben, last but not least, je doet mij ook een enorm groot plezier als dank voor de waarde die ik hopelijk lever om op Spotify of Apple Podcasts een review te schrijven. Op Apple Podcasts is dat 1 minuutje werk. En als je lui bent, dat is helemaal niet erg, doe het dan even via Spotify. Het was letterlijk 1 druk op de knop via mijn profiel. En dan zie je ergens beoordeeld deze podcast, je een aantal sterretjes. En als je me dan 5 sterren geeft, als je de podcast tenminste waardevol vindt, dan, dan is mijn dank enorm groot. Dus ik spreek je in een volgende aflevering. Bye bye!